Na 28 Formule 1 seizoenen trekt Mattia Binotto de deur in Maranello achter zich dicht. Eind 2022 stopt hij als teambaas bij de Italiaanse renstal. In Abu Dhabi kwamen de geruchten al op gang. Ferrari ontkende in eerste instantie, maar uiteindelijk hebben zij dinsdagochtend toch bevestigd. Ja, Ronald, was dit onvermijdelijk? Hoe zie jij dit?
Het is een interessante verhaal. Eigenlijk is dit een verhaal met heel veel verschillende kanten, zo gebied eerlijkheid te zeggen. En laten we maar met de meest makkelijke kant beginnen. Dat is, het is onvermijdelijk. En dan kom je eigenlijk bij wetten uit de topsport. Hè? Als teambaas ben je eindverantwoordelijk. Er zijn ontegenzeggelijk fouten gemaakt bij Ferrari dit jaar. En daar word je dan op afgerekend. Dat is een beetje vergelijkbaar met voetbalmechanismen. Hè? Als de spits 10 opgelegde kansen mist, is de trainer toch vaak de kop van Jut. Nou, zo is dit ook een klein beetje. Maar ik zei al meteen, van dit is een complexe zaak. Hier spelen veel meer dingen. Want intern heeft Mattia Binotto een meerjarenplan gekregen bij Ferrari. En daar stond per seizoen een aantal doelstellingen in geformuleerd. En bijvoorbeeld bij vorig jaar stond heel duidelijk, geef dat jaar zo snel mogelijk op. Hè, doe niks meer aan die auto, zet alles op het nieuwe reglement. En voor dit jaar, voor 2022, stond heel duidelijk, zorg dat je dat nieuwe reglement aangrijpt om Ferrari weer competitief te maken. Dus niet om kampioen te worden, maar gewoon om weer vooraan mee te doen. En dan stond bij 2023 en de jaren daarna stond wereldtitels pakken. En eigenlijk heeft Mattia Binotto tot nu toe alle doelstellingen gehaald. Dus het management van de Ferrari, de top, kan hem daar niet op afrekenen. En dat is precies waarom ik zeg, er speelt nog wel iets meer in Maranello.
Ja, het statement van dinsdagochtend was wat dat betreft ook een beetje sumier. Ja. Vertelde eigenlijk niet het hele verhaal. Logisch ook, hadden we ook niet anders verwacht. Wat speelt er dan nog meer bij Ferrari dat dit gebeurd is?
Ja, politiek. Het is vooral eigenlijk van helemaal tot aan de top is het een beetje, zijn er verschillende kampen. En eigenlijk voelde Binotto, of voelde hij niet alleen, maar had hij ook niet met de steun van John Elkann en ook niet van Vigna, van de top dus. En dat is eigenlijk heel goed terug te zien in de mediastrategie. Want jij noemde in het begin Abu Dhabi, hè, die geruchten die daar eigenlijk al doorcijpelden. En toen heeft Ferrari heel lang niks gedaan. Die hebben heel lang geen statement uitgebracht, niet voor Binotto opgenomen. Eigenlijk is dat pas gebeurd na aandringen. En sommige mensen zeggen in de paddock na aandringen van Binotto zelf. Nou, dat is natuurlijk wel vrij pijnlijk. En toen is er een statement gekomen. Maar in dat statement stond de geruchten die nu rondgaan. En dat kwam echt uit alle hoeken. Ook de Gazzetta dello Sport, alle grote Italiaanse sportmedia. En er werd gezegd, die geruchten zijn niet gefundeerd. Maar dat was eigenlijk ook natuurlijk niet wat je als Binotto wil horen. Want er werd niet gezegd, punt 1, het is niet waar. En punt 2, Mattia Binotto is onze man. En punt 3, een quote van Elkann of een topman was ook wel even welkom geweest. Nou, dat gebeurde allemaal niet. En dat zegt eigenlijk heel goed hoe de verhoudingen politiek liggen. En dat eigenlijk Binotto die steun gaandeweg totaal niet meer had. En toen heeft Binotto gezegd, oké, als ik die steun niet meer heb en als het op deze manier gaat, dan kan ik maar één ding doen, namelijk de vlucht naar voren maken. Dus zelf zeggen van, ik vertrek op mijn eigen voorwaarden. En daarom duurt het ook wat langer, want dat hele proces is de voorbije dagen afgerond. Hè. Binotto heeft gezegd, nou, als die steun er niet is, jullie willen mij weg hebben, dan op mijn voorwaarden. Nou, die voorwaarden zijn besproken, die zijn nu afgehandeld en vandaar pas vandaag op dinsdag het definitieve nieuws naar buiten.
Ja, vanuit het perspectief van Binotto vind ik persoonlijk zijn beslissing best wel logisch. Ja. Want als je geen vertrouwen krijgt, ja, dan werkt het ook niet heel lekker. Lost dit de problemen bij Ferrari nu op?
Nee, nou ja, dat kan, maar dat gaat niet alleen met dit besluit gebeuren. En dat brengt ons eigenlijk bij de kern van de hele zaak en ook bij de kern van de video. Ik zei ook al iets soortgelijks op Twitter. Namelijk, Ferrari moet oppassen dat dit zeg maar poppetje vervangen aan de top van het Formule 1-team, dat geen symboolpolitiek wordt. En dat is eigenlijk vrij makkelijk te begrijpen. Maar de problemen die Ferrari heeft liggen veel dieper. Nou moet ik zeggen, daar is de voorbije jaren onder leiding van Binotto, die eigenlijk, ja, jij zei het, 28 jaar, die is daar onderaan binnengekomen, kent iedere afdeling, kent iedere deur in Maranello. Dus hij heeft ook heel veel reorganisaties geleid, ook op technisch vlak, waar hij echt wel heel goed in is. Nou, daardoor hebben zij technisch echt wel een goed team staan nu, hebben ze ook dat laten zien met die auto van dit jaar. Dus daar zijn stappen in gezet. Maar de problemen, dus de pijnpunten die Ferrari heeft, liggen nog altijd veel dieper. Die gaan natuurlijk de hele strategische afdeling, de uitvoering op zondag, de pitstops is vaak iets over gezegd. Maar goed, op zondag zijn er meer problemen. Maar dat zijn dingen waar Binotto nu op afgerekend wordt, maar die veel verder gaan dan Binotto zelf. Dus het grote gevaar bij zoiets is dat je zegt, oké, we vervangen het poppetje aan de top en verder gaan we lekker door, want er zit nu een nieuwe. Nou, alles komt wel goed en we gaan lekker weer van voren af aan beginnen in 2023. Maar dat is dus exact niet wat er nu moet gebeuren. Want dan is het precies waar ik bang voor ben, symboolpolitiek. Dus ik denk niet eens dat Binotto de kop van Jut had hoeven zijn. Maar dat Ferrari gewoon moet zeggen, oké, er zijn structureel dingen mis in ons team. Die moeten wij doorlichten. En dan is er niks makkelijker dan de kopman maar weg te sturen. Maar ik ben benieuwd of dat per definitie goed gaat uitpakken. Dus dit kan plan A zijn. Stap A, maar dan moet er ook B, C, D, E en F gezegd worden. Wat Ferrari via de boordradio trouwens vrij veel doet.
Dat is heel goed.
Ja, nee, maar dat moet dan ook nu intern gebeuren, weet je wel. En als je het nu bij A laat, ja, dan is het symboolpolitiek en dan gaat er weinig tot niks veranderen.
Ja, misschien wordt Leclerc nog wel gevraagd, net als in de wedstrijd.
Dubbelfunctie, ja.
Dubbelfunctie, ja. Maar heeft Binotto zich eigenlijk niet een beetje zichzelf in de voet geschoten? Want hij riep natuurlijk het hele seizoen, nee, we gaan niks veranderen. Het team blijft zoals het is, maar uiteindelijk moet hij zelf weg.
Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Want exact dat gesprek heb ik ook met enkele collega's in Abu Dhabi gevoerd, in de pitlane, tijdens de technical viewing, dat weet ik nog wel. En toen zei ik dat ook. Ja, dat is het enige wat achterna zeg maar, niet handig is geweest, zijn PR-aanpak. Maar daarbij zat Binotto ook natuurlijk tussen twee vuren in. Want hij krijgt die vragen van ons in de persconferentie. En hij gaat ook niet zeggen van, nee, jullie hebben helemaal gelijk, onze strategieafdeling bakt er niks van. Dus hij denkt natuurlijk, ja, ik wil niet zeggen dat dat een zwakke plek is, want ik wil mijn eigen mensen verdedigen. Maar de manier waarop is misschien niet heel slim geweest, dat hij zei van, nee, er hoeft niks te veranderen. En ook, die is ook als een boemerang teruggekomen, dat hij zei van ja, we hebben nog 10 races te gaan. Ik zie geen enkele reden waarom we die alle 10 niet kunnen winnen. Weet je, ja, dat zijn dingen die beeldvorming technisch niet slim zijn. Dus weet je, er speelt meer politiek, is de voornaamste oorzaak hierachter. Maar je hebt gelijk, Binotto had het voor zichzelf op bepaalde momenten iets slimmer kunnen verwoorden misschien. En dan was het qua publieke opinie, want als dat balletje eenmaal gaat rollen is het bijna niet meer te stoppen. Dan was het qua publieke opinie misschien ietsje minder hard van stapel gelopen.
Ja, bij de geruchten in Abu Dhabi werd ook al een naam genoemd die de opvolger kan worden van Binotto in Maranello. Wie is het?
Ja, de voornaamste waar jij op doelt is natuurlijk Frederik Vasseur, hè, de huidige teambaas van Alfa. Ook daar hoor je weer verschillende verhalen over, want dat zou ook wel een beetje gevoed worden door het kamp van Charles Leclerc. Wat ik ook wel begrijp, want die kent hem natuurlijk goed vanuit die zoute tijd. En daar zit ook een idee achter dat zij Leclerc dan wel duidelijk als eerste man willen neerzetten. Wat natuurlijk in dat voorbije jaar niet gebeurd is. Voorbije 2 jaar niet. Hè? Dat Ferrari heel erg dacht van iedereen is gelijk en we zien in de race wel hoe het uitpakt. Dus Vasseur wordt vanuit die hoek een beetje naar voren geschoven. En is dan in dat opzicht de voornaamste kandidaat. Maar er gaan wel meer namen rond. Hè? Het is Ross Brawn, al 1-1 wordt er ook snel 3 van gemaakt. Ross Brawn stopt als sportief directeur van de Formule 1. Wordt ook meteen naar voren geschoven. Nou, dat is wel het type zwaargewicht waar ik eigenlijk ook op doel. Die je misschien nodig hebt om dingen structureel te veranderen. Aan de andere kant heeft Ross Brawn al gezegd, op mijn leeftijd wil ik misschien liever een adviseursrol met iemand ernaast. Dus iemand die de dagelijkse leiding heeft. En ik misschien voor de iets grotere lijnen. Dus dat balletje gaat nu denk ik rollen. En dan kan de Italiaanse pers zich de komende weken, denk ik, handen wrijvend lekker meemaken.
Ja, zo komen we de winterstop ook alweer door.
Ja, sowieso.
Hey, Binotto kreeg veel kritiek natuurlijk in 2022. Stel dat Vasseur of Brawn zijn opvolger wordt. Ja, rust er dan niet heel veel druk op de schouders van of Vasseur of van Ross Brawn?
Ja, kijk, daar zijn twee risico's bestaan daar. Risico nummer 1, en dat slaat terug op wat ik eerst zei over symboolpolitiek en dingen echt aanpakken. Is dat Ferrari nu wel weer een beetje opnieuw het wiel uit gaat vinden. Weer nieuwe 3-jaren plannen gaat maken. Dat is ook wel een beetje wat je hoort van sommige tifosi. Die dan zeggen van ja, ik hoop niet dat dit ons terug in de tijd werpt. Want we hadden met Binotto wel een duidelijk idee, een duidelijke richting waar we naartoe aan het werken waren. Ik hoop niet dat een nieuwkomer dan weer opnieuw het wiel uit moet vinden. En dat we weer misschien 1 of 2 jaar weggooien. Nou, dat is risico 1. En risico 2 is precies wat jij aanstipt. Namelijk als jij in Maranello komt. In die slangenkuil, want dat is ieder topteam in de Formule 1, maar Ferrari bij uitstek. Als je in die slangenkuil komt en snel succes blijft uit en de publieke opinie gaat zich roeren, ja, dan krijgt iedereen het moeilijk. En dan moet je eigenlijk al iemand van enorm veel naam en faam zijn, noem maar Ross Brawn. Wil je zo'n mechanisme nog kunnen stoppen? En in dat opzicht ben ik ook heel benieuwd wat de meerwaarde van Frederik Vasseur is. Ik bedoel, hij is een geweldige people manager. Ik ken hem al een beetje natuurlijk van het werk wat hij nu in de paddock doet. Doet hij subliem, maar het is totaal niet te vergelijken met Ferrari. Dus ik ben wel benieuwd of hij bestand zou zijn tegen dat hele spel. Zeker omdat Binotto, iemand die, wat ik net aangaf, van jongs af aan is gegroeid en die organisatie echt van haver tot god kent alle klappen van de zweep. zelfs hij is aan dat mechanisme ten onder gegaan. Dus je moet wel van hele goede huizen komen, wil je overleven.
Stel dat Vasseur terugkomt en Leclerc eerst de rijden maakt, omdat die twee goed met elkaar kunnen. Sainz die heeft natuurlijk een best goede tweede helft gedraaid van 2022. Ja, straks moet hij plaatsnemen achter Leclerc in 2023. Hoe zal hij daarop reageren?
Ja, dat is een goede vraag. Maar het gaat ook vaak heel subtiel, weet je wel. Het gaat ook niet eens met plaatsnemen op het circuit. Maar kijk ook maar naar Red Bull. Dat gaat vaak heel impliciet. Namelijk als jij een eerste rijder bent, dat jouw technische feedback misschien net ietsje serieuzer genomen wordt. Dat de auto net iets meer naar jouw hand gezet wordt. Nou, hebben we precies gezien bij Red Bull. Natuurlijk is ook logisch, want Verstappen is daar afgetekend de snelste man. Dus als je wereldkampioen wil worden, dan ga je ook zijn kant op. Want daar zit gewoon de meeste potentie. Maar daar moet je nou vooral aan denken. Hè? Max heeft liever een stabiele voorkant, lossere achterkant. Nou, die richting slaat Red Bull dan ook in. Maar of Ferrari dat ook gaat doen, is nu natuurlijk nog wel een beetje speculatie. Maar ja, weet je, het is wel zo dat bij Ferrari, en dat heeft Sainz heeft in Maranello zelf, dus niet alleen bij Binotto, maar gewoon Maranello breed, een hele goede indruk achtergelaten in die 2 jaar dat hij er is. Want die werd ook een beetje binnengehaald met het idee. Wij willen een competitieve tweede coureur hebben. Iemand die bereid is, of die paraat is als Leclerc een keer een steek laat vallen. Maar Sainz bleek in zijn eerste jaar meteen meer dan dat. Namelijk iemand die Leclerc het vuur aan de schenen kon leggen. Dus weet je, Sainz heeft in Maranello ook wel vrij positief verrast. En die, ook het karakter, met papa Sainz erbij, daar kan Verstappen ook over meepraten. Die laten zich ook niet zomaar terzijde schuiven. Dus als het daadwerkelijk die richting opgaat, nogmaals, is pure speculatie. Maar dan gaat dat ook heel interessant worden voor de Italiaanse pers.
Ja, krijgt misschien nog wel vuurwerk volgend jaar. We gaan even terug naar Binotto, want de geruchten zijn dus dat hij een halfjaartje met verlof gaat en dan eventueel ergens weer ergens anders aan de slag kan gaan. Ja, staan de teams nu in de rij om hem binnen te halen met zoveel ervaring?
Ja, nou ja, het is natuurlijk gardening leave, hè, is dat het halfjaartje langs de zijlijn. Maar die verhalen gaan wel en ja, je zou ook gek zijn om het niet te doen. Want waar het misschien, als je nog iets inhoudelijks wil noemen, waar het misschien een klein beetje in het begin scheef gelopen is bij Binotto als teambaas, is dat hij toen, ik zeg dat vaak gekscherend, maar 83 verschillende petjes op had. Toen was er geen technisch directeur. Binotto was de technische man, was ook de teambaas, moest eigenlijk alles tegelijk zien te fixen. Ja, dan heb je werkweken niet van 40 uur, maar van 400 uur nodig. Dus dat was misschien niet heel snugger met de kennis van nu. Maar Binotto, zeker zijn technische kwaliteiten, staan buiten kijf. Dus ja, je kunt er inderdaad op wachten dat teams klaarstaan. Er wordt wel wat gesproken over Alpine, Aston Martin. Ook over een topteam. Nou ja, Mercedes heeft in het verleden al een poging ondernomen om Binotto binnen te halen. Dus die zien ook nog altijd wel iets in hem, denk ik. En daar zijn ze bij Ferrari natuurlijk wel een beetje bang voor. Want als Binotto na een half jaar aan de slag mag, heeft hij nog wel die kennis van Ferrari. Wat doen hele loyale teamleden? Hè? Want hij heeft, bij het team is hij best wel geliefd, bij het team wel, bij de top niet. Dus ook dat zijn hele interessante verhaallijn om in de gaten te gaan houden. En ja, Binotto komt hier, is dit jaar als een soort zwart schaap weggezet. En natuurlijk, er zijn heel veel dingen fout gegaan bij Ferrari. Maar Binotto heeft absoluut kwaliteiten. En zeker op technisch vlak, die auto's die hij met Vettel gebouwd heeft, toen Vettel zo goed uit de startblokken kwam, verdient hij veel credits voor. De positieve ommekeer begin dit jaar, verdient hij veel credits voor. Dus normaliter hoeft het liedje van Binotto in de Formule 1 nog niet uit te zijn, gok ik.
Nee, maar bij Ferrari is dat wel het geval. Ja. En ik wou zeggen, hij kan nu lekker op de bank gaan zitten om het WK voetbal te krijgen in Italië. Maar ja, zij
doen
niet
mee.
Ja, dan kan hij kan die Oranje gaan supporten natuurlijk. Ja, Ronald, dankjewel voor je bijdrage. Ja, laat hieronder in de comments weten. Doet Binotto er goed aan om weg te gaan bij Ferrari? En is Ferrari netjes met Binotto omgegaan? Laat het weten hieronder in een reactie. Ja, dank weer voor het kijken en graag tot de volgende.